Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Welkom bij een gloednieuwe pitstop. We blikken terug op de Grand Prix van Turkije. De Grand Prix die niet werd gewonnen door Max Verstappen. Niet werd gewonnen door Lewis Hamilton, maar door Valtteri Bottas. Dat is ook wel eens een keer leuk voor hem. Max Verstappen eindigde als tweede. Er gebeurde uiteindelijk toch nog genoeg in Turkije. Alhoewel sommige mensen zeggen, het was misschien een saaie race. Daarover ga ik vandaag praten met onze man in Turkije, Rick Spekerbrink. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is dus Pitstop. Rick, was het een saaie race of niet?
Ja en nee. Eigenlijk wel. Hè. Als je ziet vooraf dat het asfalt nat is en je weet dat Hamilton op plek 11 start. En wat er allemaal op het spel staat, dan verwacht je spektakel en glijpartijen of een safety car of weet ik het. Maar dat bleef allemaal uit. En dan toch, maar misschien komt het gewoon omdat ik die sport leuk vind, maar dan toch is het een spannende race. Omdat je niet precies weet wat gaat Hamilton doen, hoe pakken de tactieken uit, wat gebeurt er met al die banden. En je houdt altijd in je achterhoofd, het is nog steeds nat, het blijft nat, wie weet schiet er alsnog iemand vanaf. Ja, en met zoveel op het spel, hè, die wereldtitel, kan het eigenlijk niet meer saai zijn. Hoewel dit inderdaad eigenlijk een saaie race was.
Ja, want Verstappen kon Bottas het niet lastig maken.
We had in general quite a decent race. I think we maximized the result. Valtteri was a little bit faster, but of course this whole weekend we were a bit behind in pace compared to Mercedes.
En Hamilton kon het uiteindelijk Verstappen en Bottas niet lastig maken.
Nee, precies. Ik denk Verstappen heeft niemand ingehaald, is niet ingehaald. Heeft alleen in het begin Bottas gezien en af en toe Leclerc in zijn spiegels, maar had een vrij eenzame race. Zei ook van, ik moest zorgen dat ik wakker zou blijven, omdat je toch ook alweer zo een foutje maakt, zeg maar.
Ja.
Dus die had zo'n race die hij vroeger ook wel eens had, hè, dat weet je, niemandsland grotendeels. Dus.
Ja, maar goed, wel punten binnenhalen, dat is uiteindelijk het belangrijkste, toch, voor hem?
Nou ja, zeker. En kijk, meer dan plek 2 zat er niet in. En als dan in de slotfase Hamilton van 3 naar 5 gaat, ja, dat is zo'n dikke bonus. Die wordt met dankbaarheid ontvangen natuurlijk bij Verstappen en Red Bull Racing.
Ja, want dat was misschien wel de grootste verrassing van die hele race. De beslissing om Hamilton naar binnen te halen, dat was eigenlijk een foute call, toch, van het team, of niet?
I mean, I've only just got out the car, so I don't have all the information. But I feel like I should have stayed out. My gut feeling was to stay and I feel like what I should have done.
Ja, dat denk ik wel. En volgens mij denken veel mensen dat. En Hamilton zelf ook. Het enige wat je er wel van kan zeggen, en wat Hamilton zelf ook zei, tenminste anderhalf uur na afloop, toen had hij met de mensen bij Mercedes gesproken. En dat was het iets gezakt, zeg maar. Hij zei wel, ja, als ik buiten was gebleven en geen wissel had gedaan, dan hadden we ook snelheid kunnen verliezen en posities kunnen verliezen. Je zag het ook bij Ocon, die de laatste rondes echt heel traag ging en volgens mij nog plekken verloor. Dus dat was wel een risico. Alleen zei Hamilton, ja, ik ben een risicoman. Ik had het wel willen nemen en dan zien we wel waar we eindigen. Maar nu gaf hij in die zin een beetje gewonnen, want hij wist al dat die nieuwe banden het niet meteen zouden gaan doen. Dan had hij misschien dus beter, als je dan toch wil wisselen, meteen die call kunnen maken, ongeveer op het moment dat Verstappen en Perez dat deden. Maar hij zei van, ja, ik dacht juist dat het misschien droger zou worden, dat we eindelijk een soort droog stukje asfalt zouden krijgen. En dan was ik als ik nog naar Slicks had gewisseld, was ik misschien spekkoper geweest. Dus dat voelde hij, op dat moment voelde dat ook als een slechte keuze. Dus ja, toen dat uitbleef, wilde hij eigenlijk gewoon buiten blijven. Maar dat had ook wel risico's met zich meegebracht. Ja. Alleen, op dat moment zag zijn snelheid er gewoon echt nog goed uit. Dus er was nog helemaal geen sprake van dat hij heel veel verloren in rondetijd of zo. Dus
het was een kat-en-muisspel waarbij het dus inderdaad ging omdat hij dus die nieuwe banden had. Dat er niet gelijk grip was. Tenminste, het was te traag. En de andere gasten hadden wat meer banden die afgereden waren. En dat was het grote verschil uiteindelijk.
Ja, die intermediates, die moet je inderdaad even wat tijd geven. Daar zit, ja, die gaan na een paar rondes grainen, om het heel lelijk te zeggen.
In het goed Nederlands wou je zeggen, ja.
Ja, precies. Daar komen de krulletjes op en dan heb je er even niks aan. En dan moet je doorheen en dan worden ze glad en dan gaan ze werken, zeg maar. Dus, maar die periode was eigenlijk te kort. Dus dan, je moet het dan of op tijd doen of niet eigenlijk.
Hoe was Hamilton na afloop? Want je zegt, na afloop was het wat gezakt, had hij besproken met het team?
Ja, het leek oké en hij was bedeesd. Hij nam wel de tijd voor de media, terwijl Nou ja, dat had korter. Hij zei eerst van, ja, er is niet zoveel over te zeggen. En daarna ging hij toch best wel wat over zeggen. Maar het zat hem gewoon nog steeds niet lekker. Dat was heel duidelijk. Hij zei, ja, ik snap wel. Kijk, we zijn een team en aan de pitmuur hebben ze meer informatie dan ik. Daar kunnen ze ook zien hoe met andere coureurs gaat. Dus daar vertrouw je dan op. Maar ja, dit was wel echt het weggeven van punten. Tenminste, je weet dus niet hoe het was afgelopen. Maar nu, ja, dit was gewoon, zo'n positie moet je niet zomaar opgeven. Dus dat zat hem niet lekker. Hij had er wel kort over gesproken en daar zal best nog wel wat langer over gaan. Maar ja, hij zei, ik hou niet van punten verliezen. Dus, en iemand vroeg nog, was het te druk? Hè? Dat is natuurlijk altijd waar we naar zijn. Wie bezwijkt onder de druk? Het zei, nee, ik ben hartstikke chill. En ik heb alles goed gedaan. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen dit weekend. Dus daar lag het niet aan.
Nee, maar goed, wel weer een foutje bij Mercedes. Die toch volgens mij een paar maanden geleden zeiden, Red Bull is dit niet gewend, wij zijn het wel gewend. Dus die druk die ligt vooral bij hun, toch? Dat zei Toto Wolff, toch?
Ja, dat klopt. Het is natuurlijk het over en weer verplaatsen van de druk en het zoeken naar de underdog rol. Dus bij wie ligt nou de druk? Hè? Hamilton wil die achtste titel natuurlijk heel graag hebben. Verstappen zit al jaren te wachten op die eerste. Die druk is er bij allebei. Alleen wie maakt de meest relaxte indruk en waar maken ze de minste fouten? Ja, dat is toch echt Verstappen en Red Bull Racing wat mij betreft tot nu toe over alles, over al die 16 races gemeten. Want dit is toch ook weer, ja, hij past in een rijtje van een stuk of 5, 6 ja, atypische Mercedes fouten wat mij betreft.
Ja, en daar zat nog één ander ding bij. Ik zat vrijdagavond naar het Formule 1 café te kijken bij Ziggo. En daar kwamen ze met een staartje over de resultaten dit jaar van de twee coureurs, van Verstappen en van Hamilton. En je ziet bij Verstappen, als hij niet uitvalt of eraf wordt gereden door Hamilton of door Bottas, dat hij altijd op plek 1 of 2 finisht dit jaar.
Ja.
Bij Hamilton zie je veel meer verschillen erin zitten. Hij wint hem, hij heeft ook minder gewonnen dan Verstappen dit jaar. Maar je ziet echt een verschil daarin. Verstappen is veel constanter.
Ja, zeker. Kijk naar pole positions, naar overwinningen, naar rondes aan de leiding. Het was geloof ik 470 tegen 160 uit mijn hoofd zoiets in die orde van grootte waar, als het gaat om de rondes die ze aan de leiding hebben gereden. Het was best een wonder dat Verstappen 2 punten achter stond tot deze race, want eigenlijk heeft hij het veel beter gedaan qua constant presteren. Hij weet ook nu, heeft hij het hele seizoen al herhaald, ik hoef niet meer elke race te winnen. Kijk, de afgelopen jaren ging het om races winnen, want toen telde die titel was uit zicht. Nu weet hij, ja, een tweede plek, als ik elke keer tweede word, dan gaat het waarschijnlijk voldoende zijn. En dat lukt hem ook eigenlijk bijna elke keer. Als het hem niet lukt, is het of een klapband, of hij wordt eraf gereden. En ja, als je dit nog 6 races volhoudt op deze manier, dan maak je toch een goede kans, ondanks dat Mercedes toch wel eigenlijk echt wel sneller is, hebben we ook nu weer gezien.
Ja, daar wil ik nog zo meteen op doorgaan. Maar even terug naar die consistentie.
Ja.
Want uiteindelijk, consistentie wint toch kampioenschappen? Dat is toch altijd al bewezen?
Ja, zeker. De meeste podiumplekken is belangrijker dan de meeste overwinningen. Als je in alle races dat je niet wint uitvalt of vijfde of zesde wordt, of zoals Hamilton door soms af en toe een fout inderdaad echt punten laat liggen, dan gaat je opbreken aan het einde van de rit. Het is nog steeds maar 6 punten. Dat is eigenlijk best wel vreemd als je achter elkaar zit wat er bij Hamilton en Mercedes af en toe is fout gegaan. Maar hij is ook niet ongelukkig geweest, bijvoorbeeld in Italië, als je eraf schiet en toch nog daarmee wegkomt, zeg maar. Dus
wat dat betreft, wel goed. Dan even naar het mysterie van dit weekend. Wat is er in Turkije gebeurd? Een nieuwe verbrandingsmotor voor Mercedes en ineens hebben ze heel veel snelheid gevonden. Wat is er aan de hand?
Hamilton werd ernaar gevraagd, die zei niks, we hebben niks veranderd. Dus ik snap ook niet precies waarom dat in zit. Maar dat wordt bij Red Bull Racing niet helemaal serieus genomen, want daar zei Max Verstappen gisteren al, op zaterdag dus, en Horner en Marco ook al wel eerder in de week volgens mij, van ja, we zien gewoon dat Mercedes wat meer topsnelheid heeft gevonden op de rechte stukken. Dan heb je in Sochi en Monza misschien nog, dat zijn echte Mercedes circuits, dat blijkt dan dit misschien ook te zijn. Er zit een nieuwe motor in, we weten ook niet precies wat dat doet, maar dat is toch 15 tot 20 kilometer per uur harder, zei Horner net. Dus op het rechte stuk, dat kunnen wij niet meer compenseren op andere plekken, zei Horner. Dus dat is wel, daar maken ze zich toch wel een beetje zorgen om.
Maar gaat er nu gebeuren wat er bij Red Bull gebeurde eerder dit seizoen? Dat op het moment dat Red Bull nu gaat kijken, goh, wat zou er dan gebeurd zijn? Wat zouden ze bij Mercedes gedaan hebben? En mag dat wel volgens de regels, zoals ze met die vleugel, die achtervleugel ook gehad hebben van Red Bull?
Ja, als zij het vermoeden hebben dat er iets is wat net niet binnen de regels valt, dan natuurlijk. En als ze denken dat het zin heeft om ergens iets onder de aandacht te brengen, dan ook zeker. Ik bedoel, ja, dat is Formule 1. Je zou gek zijn als je dat niet zou doen. Maar dat heb ik eerlijk gezegd de afgelopen dagen nog niet zo gehoord. Je kan ook gewoon gedurende een seizoen de auto beter begrijpen. Dat zeggen ze bij Mercedes. We hadden gewoon een auto die ingewikkelder in elkaar zat. Met in verschillende condities en zo. En we hebben daar de tijd voor gehad. Tijd voor moeten nemen om dat allemaal te begrijpen. Dat is dan hun uitleg. En er komt wel bij dat Verstappen ook zei van wij moeten ook naar onszelf kijken. Wij moeten ook analyseren waarom het in Turkije eigenlijk allemaal net niet was. Want ja, misschien kan je zelf wat winnen. En dan compenseer je dat weer een beetje. Kan natuurlijk ook.
Maar goed, dat is dus voor hun nu de komende 2 weken om dat te doen. Ze hebben 2 weken weer.
Ja, en dan is Austin een Hamilton-baan. Zo noemde Horner dat. Die heeft daar vaak gewonnen. Daar zullen ze misschien met zo'n scenario als vandaag om tweede te worden ook alweer tekenen. Maar ja, daarna krijg je er natuurlijk 2, Mexico en Brazilië, waar je echt een tikkie moet gaan uitdelen in een ideale situatie als Red Bull zijnde.
Ja, wat dat betreft, jij schreef het in de krant ook, het is nog 6 races billen knijpen. Dit gaat natuurlijk spannend blijven tot de laatste race.
Ja, dat kan niet anders. Je denkt af en toe van, het kan natuurlijk een keer zo zijn dat de een uitvalt en de ander 25 punten uitloopt, maar het gebeurt gewoon niet. Het kan niet anders of dit wordt eigenlijk in de laatste 2 races en misschien wel gewoon de laatste beslist. En dat verdient het seizoen ook. Dus je krijgt gewoon, misschien moeten er nog links of rechts onderdelen worden gewisseld. Bij de teams, bij de coureurs hopen van niet, maar dat kun je niet uitsluiten. Op een of andere manier regent het ineens vaak bij die Grand
Prix. Ja, zeker.
Dat er een rol gaat spelen. Nou ja, je hebt die tactiek en die strategieën waar je bovenop moet zitten. Dus ja, dat wordt gewoon elk weekend weer smullen.
Ik vroeg me wel af, inderdaad, je zegt net, er moet nog gewisseld worden onderdelen. Dan hebben ze bij Red Bull een aantal keer de motor vervangen. En nu is het bij Mercedes alleen de verbrandingsmotor. Maar kan je dan met het vervangen van de verbrandingsmotor en een paar onderdelen, kan je dan het seizoen uitzingen? Of moet Mercedes nog een hele nieuwe motor erin zetten voor die laatste 5, 6 races of 3 races of 2 races?
Nee, ze hopen van niet en ze denken nu van niet. De andere onderdelen van die motor, die waren nog dik in orde, zei Toto Wolff.
Zou ik ook zeggen hoor, in de strijd als het gaat om een psychologisch spelletje, zou ik dit ook zeggen?
Ja, natuurlijk, dat is zo. Maar ze hebben ook nog wel in de pool 1 of 2 motoren, dus dat kan ook altijd nog uitkomst bieden. Dus beide teams gaan hopen dat dit het was. Kijk, hoe verder je op de kalender komt, in het seizoen komt, hoe duurder zo'n straf kan worden natuurlijk. Dus je probeert, ik denk dat ze allebei hebben geprobeerd de afgelopen weken om dat op een goed moment te timen. En dat dit het nu zou moeten zijn. Alleen ja, je ziet wat er kan gebeuren na een goede botsing. Dan kan je wel gedwongen worden, zoals Verstappen, om iets te wisselen. Dus.
Ja, maar bedacht me wel, bij Mercedes nemen ze dan wel een enorm risico met nog 6 races te gaan.
Nee, maar ze zeggen dat het in die verbrandingsmotor zat. Dus okay. dat risico nu
weg is.
Ja, maar ja, wat jij zegt, hè, ze gaan ook niet tegen ons vertellen dat ze zich heel veel zorgen maken over allerlei onderdelen.
Zou wel leuk zijn een keer. Zou wel leuk zijn als gewoon, hè, als iemand dan gewoon zegt, joh, weet je wat, ja, het zit toch niet heel lekker bij de toevoer daarvan. Dat moet eigenlijk anders. Ze moeten toch nog wel vervangen. Het zou wel leuk zijn, toch?
Ik zou er veel voor over hebben om de komende weken bij al die gesprekken te zitten bij beide teams. En te horen wat ze daar allemaal overwegen en waar ze het allemaal over hebben.
Ja, want daar gaat het toch nu om één ding. Die teams zitten toch naar elkaar te kijken. Wat hebben zij gedaan? En ze zijn alleen maar aan het doorrekenen, toch? Dat is toch hetgeen wat er nu allemaal gebeurt?
Ja, maar kijken naar je eigen zwaktes en of daar nog iets te vinden is. Dus Horner zei, het is nu gewoon huiswerk doen, simulatorwerk doen. Koppen bijhouden, rustig blijven, race voor race, niet je gek laten maken. En ja, dan zien we het wel. En wat ik opvallend vond, Verstappen zei zowel donderdag als vandaag, mijn leven verandert niet of ik eerste of tweede word. Dat geloof ik op zich wel. Hij is natuurlijk in deze sport begonnen om wereldkampioen te worden. Dus op zich lijkt het een hele bagatelliserende uitspraak van, nou ja, we zien het wel. Zo bedoelt hij dat niet. Maar hij zei ook vandaag, ik zal er toch geen minuut minder om slapen. Want we doen er alles aan en we werken er keihard aan. Ja, als het dan plek 2 is, dan hebben we een mooi seizoen gehad. En dat zijn opvallende
opvallende woorden zo om, de druk een beetje weg te nemen misschien. Maar hij lijkt het ook wel serieus te menen. Alsof hij er net iets anders in staat dan de afgelopen jaren. Waarin hij zei, ja, ik kom hier maar voor één ding. En nu zegt hij, ja, tweede is ook goed als dat de situatie is. En ik snap wel, als je het niet in de hand hebt en je hebt er alles aan gedaan en het is tweede, ja, dan houdt het ook op. Dan kan je er ook niet veel meer aan veranderen. Maar toch, zo kennen we hem eigenlijk niet helemaal.
Nee, nou moet ik wel zeggen, nou kom je met deze uitspraak van Verstappen. Dan moest ik nog even denken deze week aan een tweet die Ben Hunt stuurde. Dat is een van de journalisten die Formule 1 op de voet volgt. Doet het onder andere voor de Sun volgens mij, ja?
Ja, klopt. We hebben hem een keer...
We hebben ook in de podcast, hè? Ja. En hij schreef over die persconferenties die voor de races worden gehouden, dat het allemaal maar... Ja, het zijn allemaal kindervragen die er tussendoor komen. Er is geen ruimte meer om journalistieke vragen te stellen. Je hebt allemaal maar 5 minuten gesprekken en het mag allemaal maar kort. Hoe ervaar jij dat? Is het anders geworden, de Formule 1, in de loop der jaren?
Dit gaat voor een aanzienlijk deel, heeft dit met corona te maken. Mm-hmm. Het zijn nu Zoom persconferenties. Ik zag toevallig de Britse organisatie van tennisjournalisten heeft de tennisbonden opgeroepen om te stoppen met Zoom. Want overal komen tienduizenden fans en de journalisten die er ter plekke zijn, die moeten dan achter hun laptop gaan zitten om een interview te doen. En dat is eigenlijk gekkigheid. En dat is in de Formule 1 niet anders. En het nadeel van die Zoom-gesprekken is dat je een andere interactie hebt met degene die je spreekt. En dat er een moderator is die dus bepaalt wie de vraag mag stellen of die zegt van het is nu tijd. Maar en zo'n kindervraag, ja, dat is allemaal hartstikke leuk, maar dat gaat wel inderdaad 1,5 minuut van, toch al maar 10 of 12 minuten gaat er weer vanaf. Alleen het enige wat, ja, ik bedoel, het was altijd al beperkt. Het is al niet zo in de Formule 1 dat je eens rustig 1,5 uur of 3 kwartier met iemand kan zitten. Dat is in de laatste jaren, tenminste sinds ik het doe, was dat al niet zo. Alleen het is er niet per se beter op geworden in die zin. Dus ik snap zijn punt wel. En zeker bij Hamilton, ja, je zag het vandaag ook, zitten tientallen journalisten in. En die sessie die duurt 6 minuten. En als je niet heel snel je handje opsteekt in Zoom, dan heb je sowieso pech. Dus ja, dat is wel, het is af en toe moeilijk werken.
Ja, uiteindelijk wil je het verhaal vertellen voor de lezers, of in dit geval voor de luisteraars. Wat dan natuurlijk wordt verteld, je wilt opschrijven. En dat is het meest makkelijk als je natuurlijk ergens de ruimte hebt. Ik snap ook dat die jongens niet iedereen 1-op-1 kunnen geven. Dat is een ander verhaal. Maar iets meer...
Bijvoorbeeld op donderdag, hè, nu we het er toch over hebben, dan komen al die coureurs een kwartiertje met z'n tweeën in een internationale sessie. Dan gaat er eerst 4-5 minuten op aan vragen van de moderator, waar je soms iets mee kan, soms ook niet. En dan een kindervraag en dan tenminste iemand uit de lokale omgeving, iemand van de basisschool, die mag dan ook een vraag stellen via video. En dan is het aan de pers en dan blijft er echt weinig tijd over. Wij hebben dan nog een Nederlandse sessie op donderdag met Max Verstappen, wat best wel prettig is. Maar op donderdag hebben die, het nadeel is van donderdag dat ze nog geen meter hebben gereden en dus niks kunnen zeggen over die plek. Maar je maakt je toch, ik maak me toch sterk dat die coureurs best wel iets meer tijd zouden hebben hiervoor, als je dat zou willen. Alleen, ja, het is allemaal kort en snel en op vrijdag en zaterdag hetzelfde. Dus,
het is redelijk Amerikaans, ja. Hè? Amerikaanse sport is natuurlijk alles 2 vragen bij basketbal. 2 vragen en dan weer door naar de volgende.
Het is zoals het is.
Ja, ja, ze gaan het denk ik niet veranderen doordat in de pitstop dit besproken is natuurlijk, vrees ik. Of,
nee,
die invloed hebben we nog niet, hè?
Nee, nog niet.
Kwestie van tijd. Goed. Het wordt nog 6 races billen knijpen. Het wordt nog steeds spannender. Max Verstappen heeft wel voorsprong op Lewis Hamilton. Dat is op zich prettig. En op naar de volgende race. Op naar Amerika over 2 weken.
Zeker.
Heel goed. Rick Spekerbrink, dank vanuit Turkije. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe pitstop. Eerst in de videoversie in de voorbeschouwing op die Grand Prix in Amerika. En dan na de race in Amerika zijn we er met een kakelverse pitstop. Dank Rick en goede reis terug.
Dankjewel.
Worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
2 Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024.
Salute, tifosi!